Ja, welkom weer dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag duiken we in op het hoofdthema. Is er nog wel een rol voor onderzoek in het onderwijs?
Oeh,
ja,
spannend.
Of nee? Ja of
spannend.
Nee?
Dat gaan we straks horen.
Oké. Hey, misschien goed om onze luisteraars even mee te nemen. We hebben ruzie.
Behoorlijk.
Wij zijn er namelijk niet over eens wat de impact gaat zijn en of we nou blij of verdrietig moeten zijn met ChatGPT 4.5. En het laatste appje wat je mij hebt gestuurd, Marcel, was: we gaan het er morgen wel over hebben in de podcast. En spoiler alert, ik heb gelijk.
Dat staat niet in het script, Tom. Ja, dat klopt. Dus kijk, meestal zijn Tom en ik het met elkaar eens. Maar soms begrijpt Tom het nog niet. En dan hebben we de podcast nodig om dat uit te werken.
Oké.
Zullen we het een beetje toelichten?
Graag.
Want we zijn ook nog steeds een beetje verliefd op elkaar, maar we hebben natuurlijk af en toe zijn we het gewoon niet met elkaar eens.
Dat kan ook, hè?
Dat geeft spanning en dat is goed om te luisteren, toch?
Lijkt mij wel. ChatGPT 4.5.
Ja, precies. Dus vorige week hebben we gezegd 3.7 van Claude, mijn rare naam, er is gewoon een nieuw Claude-model uit. En we hebben intussen, en dat voorspelde ik al, 4.5 van ChatGPT.
Ja.
Als je pro-account hebt, en ik geloof dat deze week, dus misschien als deze podcast uitkomt, zou eigenlijk iedereen 4.5 moeten hebben.
Ja, als het goed is wel.
En dat is heel interessant om te volgen, vond ik in ieder geval, over de meningen van de mensen op Twitter en zo over dit model. En wij zitten daar denk ik een beetje uiteen. Want jij vindt?
Ik vond het best wel teleurstellend. Ik had gehoopt op een grotere sprong.
Tussen?
Er werd eigenlijk gezegd van, hey, je moet gaan nadenken, ChatGPT 3.5 naar 4. Verwacht maar zo'n sprong. Nou, dat heb ik zeker niet gemerkt van het 4.0 wat we nu hebben naar 4.5.
Ja, ja, en ik moet bekennen, ik heb het nog niet heel uitgebreid getest. Ik heb wel een andere idee over. Ik denk dat het wel zo'n sprong is, alleen dat die veel moeilijker te duiden is in één keer. En dan moet ik je even meenemen, of misschien ook de luisteraars even meenemen. We hebben het vaker gehad over de verschillende type modellen. Oorspronkelijk, vroeger.
Vroeger.
Ja, dat is eigenlijk nog minder dan een jaar geleden. Is vroeger had je alleen maar basismodellen. Die gepretrainde basismodellen heet dat. En dat betekent dat zo'n ding getraind is op allerlei data en dan het volgende woord voorspelt. Mm-hmm. That's it. 3.5 was er zo één en 4 was er zo één. En 3.5 was een stuk dommer dan 4.
Ja.
En 4 kun je niet makkelijk een vraag stellen waarvan je niet een relatief intelligent antwoord terugkrijgt. Dus eigenlijk ben je dan al een heel eind. Wat er daarna is gebeurd, is dat ze op die modellen redeneerlaag hebben gebouwd. En dat doen ze eigenlijk bij alle concurrenten ook. Dus als je nu met modellen praat, krijg je eigenlijk dat hij eerst even nadenkt voordat iets zegt. En krijg je dus eigenlijk een hoger niveau output. En het gekke wat er nu gebeurd is met die 4.5, is dat OpenAI dat model heeft uitgebracht zonder redeneerlaag daarboven. Dus, en dat zeggen ze ook, eigenlijk duik je in veel benchmarks onder het niveau van wat we al hadden.
Ja.
Alleen dat is een oneerlijke vergelijking, is mijn stelling. Dus je moet niet vergelijken hetgeen wat je nu intussen gewend bent, maar je moet de oorspronkelijke 4.0 model, dat is echt al, wat is het, maart 2023, dus 2 jaar oud, dat moet je vergelijken. En dat is bijna niet meer terug te halen, omdat je zo gewend bent dat daar allerlei toeters en bellen aan hangen, dat het ding eigenlijk slimmer is geworden. Dat ik denk dat dit als basis gaat dienen en dat als ze hier een redeneermodel op gaan bouwen, dan gaan jij en ik nog wat meemaken en dat gaat voor de zomer gebeuren.
Ja, en met dat laatste ben ik het natuurlijk helemaal eens. Dus als je hier een redeneermodel op gaat bouwen, dan gaat het nog veel intelligenter worden dan alle modellen die we nu draaien. Waar ik teleurgesteld over ben, is de sprong tussen het vorige normale model en dit model. Ik vind dat er niet heel erg groot verschil tussen zit. Je ziet het ook in de benchmark. Het valt in principe allemaal best wel tegen. En ik weet nog dat we luisterden naar de grote AI-experts en dergelijke, nog voordat die redeneermodellen zouden komen. Die zeiden, met dit soort modellen gaan we het redden. En je ziet gewoon, met dit soort modellen redden we totaal niet de echte intelligentie, de Nobelprijsniveau.
Okay.
Daar heb je echt die redeneermodellen voor nodig.
Ja,
en
eens.
Ik dacht van, hey, we zitten echt nog op 2 schaakborden zitten we te verbeteren. Dus zowel de normale basis en die redeneermodellen. Maar je ziet gewoon, je hebt zo duidelijk allebei nodig. En die redeneermodellen, daar is waar het echte progressie plaatsvindt.
Ja, dat ben ik dus niet met je eens. Maar ik denk dat het gewoon moeilijker te zien is. Dat je niet zo makkelijk een vraag kan stellen waaraan je het meteen aanvoelt. Wat ik wel heb gemerkt, is dat dat ding veel beter in staat is om jou te begrijpen. Het is nu in staat om echte grapjes te maken, die ik ook nog leuk vind ook nog. We hebben er vanochtend een gedeeld, die vond jij ook grappig.
Ja, die vond ik leuk. Ja.
En waar de ding ook veel beter in is geworden, is schrijven. En op echt, dan bedoel ik echt mooi schrijven, goed schrijven. Dus niet een intelligente antwoord geven, maar een tekst produceren die waar een schrijver niet ontevreden over zou zijn. Ik denk dat er stiekem veel meer in zit dan je denkt. Maar dat we nog gewoon niet zo goed weten hoe we dat moeten testen. En OpenAI heeft zelf gezegd, hey, benchmarks doen er niet zoveel toe bij dit model. Daar is het niet op gebouwd. Dus ik verwacht eigenlijk dat dit... je ziet ook een beetje het tij keren. In het begin was iedereen teleurgesteld. Nu zie je steeds meer mensen die zeggen, oh, dat ding kan echt heel... Het is heel intelligent. Alleen je proeft het niet meteen. Het is voor fijnproevers. En dat kan ook de reden zijn, nu ik dit zo zeg, ik dit gewoon sneller
weet
al
ervaar. Weet wat hieruit gaat komen. Nee, ik weet dat ChatGPT of OpenAI die heeft het dus ook gezegd van hey, je ziet het niet zo goed, niet in de benchmarks en dergelijke. Ja, ik vind dat gewoon een soort van drogreden. Ik zou zeggen, laat het dan maar zien. Geef me maar eens meerdere reacties van 4.0 en van 4.5. En als 4.5 dan steeds beter is, dan heb je echt een beter model. Nou, volgens mij is dat niet het geval. Al moeten we het natuurlijk de komende weken ook nog uitproberen. Ja. We hebben het nu ongeveer een halve week, dus waar hebben we het over? Maar het valt enigszins tegen, vind
ik. The proof of the pudding is in its taste, toch?
Ja,
beter proeven, Tommetje. Hey, dit is allemaal nog een beetje ver weg hier staan en abstract. We hebben natuurlijk ook concrete dingen te bespreken altijd.
Ja.
Ik heb afgelopen week in de sandbox bij ons in een eerstejaarsklas een brainstormvraag gesteld. En die wil ik even met je delen. Want ik vond dat een hele leuke vraag, maar ik vond de antwoorden nog leuker.
Okay.
En mijn reactie daarop was helemaal, vet.
Okay.
Nou, ik had ze gevraagd, ga nou eens gewoon in je eentje. Hier heb je wat plakketjes. Ga nou eens in je eentje opschrijven. Als je voor dit vak... dat fysiologie en anatomievak. Als je voor dit vak alles moet krijgen aan ondersteuning in de ideale situatie, in je fantasiesituatie, alles moet krijgen in ondersteuning om goed te leren. Wat zou dat dan zijn? Waar heb je behoefte aan? Als alles kan, alles mag. Het hoeft niet eens al te kunnen. Je mag gewoon je fantasie gebruiken. En toen heb ik ze uitgevraagd, op een bord geschreven, kreeg je een behoorlijke wolk met uiteenlopende vragen. En dat ging van, ik wil gewoon, en iemand zei, ik zou graag flashcards willen hebben van de begrippen, want er worden veel Latijnse begrippen in gebruikt voor spieren en zo. En daar wil ik flashcards mee hebben, want dat leert makkelijk. En die wil ik dan, als ik bijvoorbeeld op de fiets zit en ik sta stil bij een stoplicht, dan moet gewoon op die paal, moet opeens die flashcards verschijnen. Oftewel, 24/7, als ik er zin in heb, moet het gewoon komen.
Okay.
Dat vond ik een heel leuk voorbeeld. En een ander zei, ja, maar ik dat getypt de hele tijd en dat gelezen, ik wil eigenlijk gewoon kunnen kletsen. En zo kwamen er nog meer wensen en... Ik denk als ik het samenvat, was het vooral 24/7, heel erg gepersonaliseerd, allerlei modaliteiten. Eentje die zei, ik zou graag wel eens een keer iets anders willen dan teksten, doe eens een podcast of zo. En de collega die daarbij was en ik zaten elkaar al glimlachend aan te kijken. Want er stond niks op het bord, behalve geld, want ze wilden allemaal pro-accounts hebben en dat konden wij dan even niet faciliteren. Maar er was niks wat niet technisch al kon. En ik heb daar wat demonstraties gegeven van Advanced Voice Mode, waarin ik gevraagd heb, doe die citroenzuurcyclus waar ze mee bezig waren. Vertel dat eens en leg dat eens uit in de vorm van een sprookje. Want er waren toevallig twee studenten net met elkaar aan het bespreken. Hè. Die hadden daar een sprookje van gemaakt, zodat ze dat beter onthielden.
Cool.
Ja, dat ging natuurlijk stamtepeden. Ja. En toen ik het onderbrak bij het eerste moeilijke woord en zei, leg dat eens wat makkelijker uit, kwam er meteen een metafoor. Nee, assertiel nog iets. Nee, dat moet je zien als een sleutel, want dan gaan we zo meteen die kamer mee. En je zag de studenten kijken van, wow, heel gaaf. Ook een beetje eng werd er meteen gezegd. Zeg, ja, dit kan al gewoon, hè? Dit is er gewoon. Kun je gewoon gebruiken.
Dus eigenlijk, je zei, schets de ideale situatie. Juist. En alles wat daar uitkwam, had jij het gevoel van, hé, maar bijna alles kan
al. Mijn collega Gideon had al gewoon direct een podcast laten maken met Notebook Lem van de Stof van die week.
Uh-huh.
Had hij na de pauze eventjes laten horen. Dus alles kon al. En ik denk dat de beperking hem niet zit in de techniek, maar in de fantasie van de studenten om nog wildere ideeën te testen.
Ja.
Dat vond ik heel gaaf. En
van
was
docenten
leuk.
Natuurlijk, want die kunnen daar weer bij helpen, bij
Juist.
Die fantasieën.
En ze waren heel enthousiast, want ze gebruiken al GPT's in die lessen, zeg maar. Daar hebben we het ook even over gehad. Dus ze waren helemaal aan, maar ze gingen nog veel meer aan. Dat was echt leuk om te zien.
Mooi.
Omdat dat echt ging, de vraag was om te leren. Ze wilden die theorie wel begrijpen, ze vonden het lastig. En ze gaven precies aan wat ze wilden. Dat kon gewoon eigenlijk. Konden wij gewoon inrichten. Ja, dat is gaaf toch?
Ik word daar heel enthousiast van.
Ja, ik ook.
En dit is eigenlijk ook al wat wij al vaker zeggen. Er is al veel meer mogelijk dan de meeste mensen weten. En dat proberen we ook steeds te delen.
Ja.
En dan heb ik al een mooi bruggetje naar het volgende.
Hatsa.
Heb jij namelijk Sesame gebruikt?
Street?
Street?
Sesame Street?
Sesame Street.
Nee, ik weet waar je het over hebt. Ik heb ook die demo gebruikt. Ik heb gepraat en toen kon dat ding alleen maar Engels. En toen dacht ik, ja, is nog niet relevant voor het onderwijs.
Even voor de mensen, voor de luisteraars. Sesame is een voice model wat je gewoon gratis kan proberen. En die is by far het beste voice model waar ik ooit mee heb gepraat. By far.
Ja?
Jij niet?
Gaan de ruzie. Ja, het begon net weer goed te komen tussen ons. Nee, ik heb Advanced Voice Mode. Ik vind het niet veel slechter, eerlijk gezegd. Ik merkte heel weinig verschil.
Oh, ik vind dat Sesame vind ik echt nog even...
Waar zat hem dat in?
Nou, een van de voorbeelden die ik daarvan heb is dat ik op een gegeven moment ging vragen of het een grap aan mij wilde, een grap wilde geven. Mm-hmm. En gewoon de intonatie waarmee ik dat deed. En ik had gewoon veel meer het gevoel van, nu ben ik met een mens aan het praten. Dat gevoel kreeg ik.
Oké. Okay.
Intonatie, hoe die met me omging, hoe die reageerde op mij. Daar zit Advanced Voice Mode echt nog niet, hoor.
Ja, ik misschien dan een onderscheid in... Want ik ga er eens opnieuw zo naar luisteren, want ik ben het gewoon gewend, zeg maar. En het kletst voor mij heerlijk weg. Misschien is dan het onderscheid niet zozeer dat de stem niet heel menselijk klinkt, maar zeg maar datgene wat daar nog een beetje achter schuilt.
Ja.
En dat zit hem in hele kleine dingetjes als intonatie bijvoorbeeld, timing.
Wat ik in ieder geval mee wil geven, en dit is ook weer zoiets van, we zijn nog veel verder dan mensen denken. We gaan er heel snel naartoe dat dit ook in het Nederlands is en dat je het gewoon niet meer kan onderscheiden van een mens. Daar gaan we, ik zeg, binnen een jaar zijn we daar.
Nou, ik zeg dat we daar binnen 2 maanden zijn eigenlijk. Want als jij Amerikaans bent en Sesame belt jou, dan weet jij dat gewoon niet.
Nee, maar ik heb dan ook over Nederlands. Hè? Ja, en daar zijn we gewoon nog niet. Maar...
Nee, maar ja, Advanced Voice Mode kon dat al. Maar ze hebben dat ding een beetje dommer gemaakt, omdat ze het spannend vinden.
Als Advanced Voice Mode mij belt, dan weet ik meteen dat ik met een AI aan het praten ben.
Ja, maar niet de variant waar ze mee begonnen zijn.
Dat klopt.
Ja, dus even voor de luisteraars, in de lente, dus ergens in mei 24, hebben ze dat gedemonstreerd. En toen kon dat ding precies wat Tom net beschrijft, alles... En de versie die wij allemaal op onze telefoon hebben staan... is eigenlijk behoorlijk dommer gemaakt.
Ja, weet je waarom ze dat hebben gedaan?
Oh, precies om wat jij zegt. Het is nou nog een beetje te onderscheiden van mensen.
Ja.
En minder eng.
Nou, ik heb ook gehoord dat ze allerlei mensen mochten testen.
Ja.
En dat ze erachter kwamen dat best wel mensen verliefd werden op hun AI. Op de voice mode.
Ja, nou, dan ben ik ook op mijn AI.
Bij jou gaat dat heel snel, hè?
Daar weet mijn vrouw van. Ja, dat is prima.
Hey, we gaan even verder. Ik was vorige week podcast aan het luisteren, Poki. Jij luistert die volgens mij ook altijd.
Heet niet meer zo.
Nee, AI Report. Ja. En ze hadden het daar over text-to-app. Ze luisteren waarschijnlijk ook naar ons.
Dus dat lijkt me wel,
dat
ja.
Dat is mooi.
Ja.
Maar waarom ik het even wil aanhalen is... hij vertelde dat als ouder dat hij zijn kind had geholpen met een appje maken... om zijn kind dus iets te leren.
Ja.
En ik dacht... Hey, hij is de taak van een docent aan het overnemen. En dat komt eigenlijk gewoon omdat hij iets van een AI weet. Dat vond ik heel opvallend. Ik voelde hem ook een beetje aangevallen van... Hey, maar dit is toch de taak van de docent om dit te doen? Wat vond jij daarvan?
Nou, ik denk niet dat het alleen de taak van de docent is. Ik hoop, en dat kunnen niet alle ouders jammer genoeg... maar ik hoop dat ook thuis geleerd wordt. Hey, ik heb van niks huiswerk mee...
Mm-hmm.
En daar waar betrokken ouders nu dat op hun eigen manier doen... gaan nu AI ze daar een behoorlijke boost in kunnen geven. Zeker als je zelf geen verstand hebt van de didactiek of pedagogiek. Maar daar zit tegelijkertijd ook lichte weerstand. Nou, weerstand is misschien overdreven. Ik denk dat het ook tricky is, omdat wij het vorige keer gehad hebben over text-to-app. En dat je met een slechte prompt best al wel een leuk appje krijgt... waarmee een leerling iets kan leren. Mijn dochter flashcards krijgt of een leuke... Ik had een game gemaakt nu om de Franse Revolutie te leren. Mm-hmm. Ze moest uit de Bastille ontsnappen om met allemaal sleutels door goede antwoorden te geven. Vond ze hartstikke leuk.
Uh-huh.
En dat is allemaal redelijk leuk nog. Maar je hebt natuurlijk ook je didactische en pedagogische bagage als docent. Daar ben je ook voor opgeleid. En die heb je als ouder niet per definitie. En die zit daarmee ook niet gratis in die appjes die je aan het maken bent. En ik hoop dan maar dat die AI-systemen zo goed zijn dat ze dat eigenlijk ondervangen. En dat ze dat op een verantwoorde manier doen. En even om het plat te slaan, het kan ook zomaar zijn dat je als ouder dan een appje maakt die eerder lui maakt dan tot leren aanzet. Of die alleen maar leuk is en niet diepgaand is, zeg maar. Dus die taak van het onderwijs zie ik nog niet helemaal wegvallen hierdoor.
Oké, maar dan heb je dus wel docenten nodig die AI geletterd zijn.
Want ja, maar dat zijn we wel met elkaar eens.
Ja, want nu was dus gewoon een ouder die AI geletterd is en die is dit aan het doen.
Ja, Ja, en dan heb je het ook nog wel echt over een voorloper, zeg maar. Hè?
Ja, zeker, zeker.
Dus ik denk niet dat...
Ik vond hem heel interessant. En voor mijn gevoel is het ook best wel vaak dat je maar gewoon mazzel moet hebben. Dat je net een docent hebt die iets van AI weet. Dat je daar dan iets over leert. Weet je hoe dat in Estland zit?
Nou,
is dat een mooi bruggetje naar het volgende nieuwtje?
Precies, want daar hebben wij natuurlijk ook wel regelmatig over gehad. Estland, en dat stond volgens mij maandag nog in de Volkskrant of zo.
Mm-hmm.
Of
zaterdag, was groot nieuws.
Was groot nieuws en terecht. Kijk, Estland die heeft gezegd, nationaal, dus vanuit de regering, AI is er. AI gaat nog veel ingrijpender worden in alles waar we voor opleiden gaat AI een rol spelen. Dus moet je ook in het onderwijs daar aandacht aan geven. Dus AI-geletterdheid is daar verplicht. En nog belangrijker, alle docenten, leerlingen en studenten worden gefaciliteerd met fatsoenlijke AI-programma's. En ze hebben een samenwerking met ChatGPT, met OpenAI en met Anthropic, Claude. Daar zijn ze mee in zee gegaan als regering. Om nationaal, als een soort emergency plan, een soort Marshall plan voor het onderwijs dat te doen. En dat klinkt allemaal heel dramatisch, maar eigenlijk als je er langer over nadenkt, is het heel erg voor de hand liggend dat het overal gebeurt. Alleen het gebeurt nog niet in Nederland.
Ja, dit klinkt eigenlijk zo logisch. Eigenlijk ook wat ik net al zei van hey, in Nederland moet je soms nog een beetje mazzel hebben als jouw docent iets met de AI wil doen. Er is ook heel veel ongelijkheid wat betreft dat iemand wel een betaalde account heeft en niet. En hier maken ze het veel gelijker voor mijn gevoel. En zij zegt ja, we zijn ook aan het opleiden voor een werkveld wat AI gebruikt. Ja, dit is toch een hele logische stap.
Ja. En een belemmering is facilitering, hè? Dat merken wij overal
ja,
waar we
zeker,
komen. We
zeggen,
een docent wil op zich wel, maar als die dan met de gratis account na 3 prompjes klaar is en ook niet de opleiding kan volgen daarvoor, dan is het best wel moeilijk. Dus je zult toch ook echt dat vanuit de top echt goed moeten faciliteren. Dat hebben we natuurlijk al heel vaak geroepen. En dan zou ik bij willen zeggen, niet bang zijn, gewoon doen.
Mooi.
Maar dit is nog niet het einde van de podcast. Dames en heren, blijft u luisteren.
Hey, we gaan door. We gaan naar de best practice van de week. En dit keer heb ik er eentje van mezelf meegenomen. Mag dat eigenlijk ook?
Nou ja, kijk, als we zo gaan beginnen, dan komen we natuurlijk nooit aan gasten toe. Nou, vooruit Tom. Vertel eens, wat heb je gedaan? Je had een beetje buikpijn, toch?
Ja, zeker. Nee, ik heb prikkelbare darmsyndroom.
Ja, een beetje buikpijn af en toe.
En daar moet ik een bepaald dieet voor volgen. Het FODMAP-dieet. En dat is heel ingewikkeld. En heel veel mensen hebben dit. En heel veel mensen vinden dit dieet echt heel erg ingewikkeld. Dat is, zeg maar, jij hebt een PhD gedaan, maar ik volg het FODMAP-dieet. En dat voor mij is ingewikkelder. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een AI gebouwd die mij daarbij helpt. En mijn eerste stappen waren eigenlijk gewoon, ik pakte mijn promptbouwer die op AI voor studenten staat. Mm-hmm. Ik zei, bouw eens een mooie prompt om mij hierbij te helpen. En toen had ik binnen 5 minuten, denk ik, had ik een GPT staan, gepersonaliseerde chatbot, waarbij ik alles kon vragen over de dieet en waarbij ik zelfs de camera kon openzetten, foto maken van de ingrediëntenlijst en dan zei het precies, hey, dit past wel, dit past niet, dit zijn alternatieven. Fantastisch. Nou, toen dacht ik...
Delen maar, zou ik zeggen.
Ja, tuurlijk, dat heb ik meteen gedaan.
Ja.
Maar toen dacht ik, heel veel mensen in Nederland hebben dan natuurlijk nog geen ChatGPT. Onze studenten, wij zitten in een bubbel, onze studenten hebben allemaal ChatGPT en een hoop docenten ook, maar toch ook heel veel mensen in Nederland nog niet. Dus ik dacht, ik ga met Bolt een appje bouwen die precies deze functionaliteit heeft. En nou, dat heeft me ongeveer een uurtje geduurd. En je kan dus gewoon die app op het bureaublad van je telefoon zetten. Je klikt erop en je zit gewoon meteen in mijn app, waarbij je dus die foto's kan maken. Je kan er alles over vragen en... Ik liet het aan mijn vriendin zien en die zei, wow, dit was toch zo handig geweest als we dit al die jaren geleden hadden. En ik zei, ik had hier makkelijk €100 voor willen betalen voor deze app.
Ja.
En dit heb ik gisteren even een uurtje gebouwd. En dit wil ik met iedereen gratis delen. Dit is toch geweldig.
Ja, want jij zegt, het is heel ingewikkeld voor jou, maar jouw vriendin doet natuurlijk eigenlijk altijd al het werk om jou richten te geven. Dus het is vooral voor haar eigenlijk heel handig.
Ja, precies.
Hey, vet. Mooi voorbeeld.
Het was gewoon weer even een voorbeeld van, jongens, we kunnen de wereld zoveel mooier maken met AI als we er iets van begrijpen.
Ja, wat ik gaaf vind aan dit voorbeeld van jou is dat je iets hebt waar je zelf tegenaan loopt, maar dan nog die extra mile even loopt om dit ook te delen met iedereen. Dus heel gaaf.
Ja. Hey, we gaan richting hoofdthema, want iedereen wil weten wat die rol is van onderzoek in het onderwijs. Maar voordat we dat doen, moeten jullie eerst even abonneren en onze podcast liken natuurlijk. Zo help je ons namelijk groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.com.
Yes. En voor de sponsors, onze sponsor Jack heeft aangegeven dat hij heel veel wordt aangesproken op het feit dat hij dakloos dreigt te worden, omdat hij ons maar blijft sponsoren. Hij gaf ook aan dat hij dat... Ja, dat hij het fijnste eigenlijk vindt als je daar niets over zegt, maar gewoon een knuffeltje geeft als je hem ziet. En dat doet hem eigenlijk het beste. Dus bij deze Jack die oproep.
Beste luisteraars, Jack Esseling hier. Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: onderzoek alles en behoud het goede. Onderzoek, net als heel veel andere zaken in ons leven, zullen gaan veranderen door AI. Dat biedt natuurlijk ontzettend veel kansen, maar kan misschien ook best verlammend werken als je denkt wat voor impact dat heeft. Mocht je hier nou eens een interessante lezing over willen hebben, of wil je dat ik daar eens met jullie samen over nadenk, kijk dan eens op jackesseling.nl voor de mogelijkheden, of neem contact met mij op via LinkedIn. Tom en Marcel, het woord is weer aan jullie. Tot de volgende keer.
Dat doet hij mooi, hè? Zie je niet die bruggetjes naar het hoofdthema?
Arme Jack.
Heel professioneel.
Ja.
Hey, wij gaan los op de rol van onderzoek.
Ja, de vraag was, is er nog een rol voor onderzoek in het onderwijs?
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon een hartstikke clickbait. Want wij gaan mee met de tijd. Je moet altijd een beetje clickbaiten. Maar daar zit wel een belangrijke vraag achter die titel verantwoord.
Ik vind het een hele serieuze vraag, hoor. En mensen nemen dit niet serieus genoeg. Maar laten we erin duiken.
Ja. Dus ik denk dat er sowieso nog een rol is voor onderzoek, maar dat die rol heel anders gaat worden.
Okay.
Daar ligt mijn nuancering. Okay. Ik neem eventjes mee in mijn gedachten. Waarom dit het onderwerp is geworden. En we hebben een aantal weken geleden gesproken over deep research van OpenAI. Waar jij vorige week volgens mij nog van zegt dat jouw vriendin daar nu ook helemaal gek van werd, zeg maar. Die sloeg stijl achterover van wat dat voor haar werk betekende.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat, noem het maar even, als je onderzoek doet, heb je desk research, waarin je gaat kijken wat is er al bekend over een onderwerp. En dat is een tijdrovend geheel waar je nu veel minder tijd aan kwijt hoeft te zijn. En met als enige beperking nog dat deep research niet in wetenschappelijke databases kan. Geen technische beperking, dat gaat gewoon komen. Dus dan weten we eigenlijk al dat literatuuronderzoek door AI veel sneller en veel grondiger kan worden gedaan dan door mensen.
Ik zit nu alweer te denken, we hebben het net gehad over die 4.5. En als daar een redeneermodel op komt, wat dus weer verder dan O3 gaat, gaan we gewoon dit jaar nog een deep research versie 2 krijgen.
Ja.
Wat nog veel beter is dan het huidige model, wat echt heel erg goed is.
En ik realiseer me dat als je onze podcast nooit geluisterd hebt en je schakelt nu in, dat jij een zin uitsprak die echt niemand begrijpt. 4.5 met O3, als er een beter model komt. Hè? Ja, precies. Hey, dat is de ene ontwikkeling. Dat gaat meer over desk research eigenlijk. En de tweede is, wat ik vorige week ook benoemd heb, dat Google een project is gestart, een research project. Dat heet Co-Scientist, geloof ik. Waarbij zij stellen dat zij een aantal AI agents, dus eigenlijk allerlei chatbotjes hebben, die met elkaar en met jou in gesprek gaan over alle aspecten van het onderzoek, van A tot Z, tot en met data-analyse aan toe. Die twee ontwikkelingen, die hielden mij bezig. Ik heb daar met mensen over gesproken die nog steeds onderzoek doen. En ik ging ook aan mijn eigen PhD terugdenken. Want ik ben weliswaar niet in staat om eten voor jou te koken, maar ik heb wel een PhD gedaan. Hè?
Precies. Dus
ik kan wel wat. Hè? zonder gein. Ik heb dat lang geleden gedaan. En toen ik daaraan terug ging denken, dacht ik eigenlijk, al die taken die je doet als PhD, dus literatuur lezen en verwerken, hypotheses maken, onderzoek ontwerpen, data analyseren, schrijven, enzovoort, enzovoort. Er zit eigenlijk maar één taak van het hele project bij waar ik 5 jaar over gedaan heb. Die AI nog niet zo makkelijk kan overnemen in mijn geval. En dat is het onderzoek zelf afnemen. Gewoon proefpersonen verzamelen en dan erbij gaan zitten en dan het experimentje draaien. En dat komt omdat ik een praktijkexperiment heb gedaan, hè? Dus met motorcontrole-experimentje. Al die andere taken kunnen eigenlijk nu al door AI beter worden gedaan, sneller worden gedaan dan ik het kon. Nou, dus kan ik iets over mij zeggen, maar ik denk dat dat straks voor iedere onderzoeker geldt, voor iedere PhD. En de grap vind ik dan weer is dat ik toen de tijd één ding had kunnen uitbesteden van al die taken. En dat was precies wat AI nog steeds niet kan. Namelijk, dat je een research assistant voor die dan voor jou dat onderzoek konden afnemen. Want dat was niet belangrijk. En al het andere kan nu overgenomen worden.
Het niet belangrijke deel eigenlijk van jouw PhD, dat het blijft nu zo'n beetje alleen nog over.
Precies. En als je een PhD begint, lang niet iedereen hoeft een PhD te doen. Hè? Misschien straks wel niemand meer, als ik eerlijk gezegd zo daarover nadenk. Ik denk dat de wetenschap hier het meeste gaat veranderen en het onderwijs nog niet eens zo grondig. Maar daar moeten wetenschappers zelf maar een podcast over maken. Daar kunnen we het ook over hebben. Maar we hebben het over onderwijs. Als ik terugrinne naar het onderwijs, dan word je via...
Mag ik nog één ding zeggen over dat onderzoek waar ik nog over na had gedacht? Want ik hoorde laatst iemand zeggen, deep research is geweldig, maar die kan nog niet achter die paywall.
Ja.
En als dat zou kunnen, dan zou dat hele literatuuronderzoek zou op zijn gat liggen zoals het nu is. Want dat kan deep research gewoon vele malen beter. Ja. Als die gewoon achter die... Toen dacht ik, waarom is er niet iemand die gewoon een operator gewoon zo instrueert, of Claude computer users, gewoon een AI agent die gewoon die hele paywalls gaat scrapen, of je bouwt een scraper via ChatGPT of zo. Voor de duidelijkheid, wij kunnen niet programmeren, maar ik kan wel een scraper bouwen.
Heb ik ook met AI.
Ja. Ja, precies. Dus je kan gewoon al die dingen eraf scrapen en je bouwt een soort van indexje op je computer. En dan heb je gewoon al die artikelen of de samenvatting daarvan. Volgens mij is dat allemaal nu al mogelijk. En dan weet je hoe ver je dan bent.
Ja, maar
als ik onderzoeker zou zijn, zou ik dit soort dingen nu aan het doen zijn.
Maar dat zijn mensen ook aan het doen. En dat zijn ook die bedrijven aan het doen. Dus dat nam ik al mee in mijn gedachten. Maar goed, dat even benadrukken. Want ik ga daar misschien te snel doorheen, omdat mijn hoofd al een stapje verder is. Als ik dan nadenk over, als je een PhD doet, wat dan eigenlijk, daar word je opgeleid tot wetenschapper. Dan ga je voor de rest van je leven onderzoek doen. Wat is dan onderzoek doen als eigenlijk al die taken kunnen worden overgenomen door AI? En wat blijft er dan over? En toen ging ik nadenken over het onderwijs en wat wij onze leerlingen en studenten aandoen om daar te kunnen komen.
Ja.
En als ik dan achteraan begin, heb je je PhD. En dat is echt wel werk, maar ik heb ook mensen die gepromoveerd zijn, waarbij de ouders bij de promotie zeggen, zo, nu ben je afgestudeerd, nu kun je een echte baan nemen. Zo wordt dan nog als een soort opleidingstraject gezien, zou je kunnen zeggen. Dat is de hoogste vorm van onderwijs in hoog-laag zin, zeg maar, zoals die traditioneel er was. Hè.
Okay.
Tegenwoordig is het zo dat als je een onderzoeksmaster doet op de universiteit, dat je tweede jaar eigenlijk je eerste artikel is van je PhD. Dus eigenlijk is een onderzoeksmaster gericht op het creëren van een onderzoeker. Dat tweede jaar valt dan weg, zou ik zeggen. En dan heb je HBO-MBO, wat daar dan weer een stapje onder zit, traditioneel gezien. Daar zitten hele onderzoeksleerlijnen in die vier jaar HBO en MBO, om te komen tot het kunnen doen van zelfstandig onderzoek bij een HBO. Ik heb hier de leeruitkomst van sportkunde even erbij gepakt. Hè. Die had jij eventjes hier neergezet. De student toont een onderzoekende houding en voert een praktijkgericht onderzoek uit vanuit een praktijkprobleem. En daaronder staan nog van allerlei teksten over hoe je dat doet. En dat betekent, dat is waar wij vier jaar lang voor aan de opleiding zijn, voor een deel van de opleiding. Ja, is dat nog nodig? En dan ga ik nog één laagje naar beneden in het vooronderwijs, dus in het VO, daar zit ook allerlei onderzoeksleerlijnen en die monden volgens mij vooral uit in het profielwerkstuk, wat dan het descriptie van het VO is, zeg maar. Nou, als ik dat allemaal bij elkaar pak, dan vraag ik mij af, en ik weet, onderzoek op PhD-niveau wordt eigenlijk zo meteen overgenomen door AI, waarom moeten wij dat allemaal doen? Wat blijft daarvan over? Wat is, nou ja, die vraag, zeg maar. Snap je de vraag?
Ik snap de vraag en ik vind het ook een hele ingewikkelde vraag. Wij zijn van het HBO en onze belangrijkste taak is om onze studenten voor te bereiden op het werkveld. En dan zit ik me heel serieus af te vragen, wat voor onderzoek gaan zij dan nog doen op hun werkplek? Ik zit zelf een beetje in die economische managementkant. Heb je bijvoorbeeld concurrentieanalyse? En dan denk ik meteen, ja, concurrentieanalyse, dat gaat toch een mens niet meer doen?
Nee, dat is gewoon een prompje.
Ja, zo denk ik over heel veel type onderzoek. Dat gaat een mens niet meer doen.
Ja, dus het uitvoeren van het onderzoek, zeg jij. Nou, ik heb hier wel langer over nagedacht. En ik dacht, ook geïnspireerd door een artikeltje van Barend, dinsdag op LinkedIn, als je dat nog wil lezen. Kijk, ik denk dat er een verschuiving plaatsvindt van zelf uitvoeren naar meer regisseren van wat de AI doet.
Ja.
En dan kom je meer op metacognitieve vaardigheden uit. En ik denk dat dat niet alleen voor onderzoek geldt. Ik denk dat dat voor veel meer onderwerpen of onderdelen van het onderwijs gaat gelden. En als maak ik me veel ingewikkeld en luister je gewoon een minuut niet en daarna vat ik het weer samen en luister je weer wel.
Maar, dan prompt ik jou of je het even in normale mensentaal
juist, zeggen. Juist, okay. Maar als ik hem opdeel in vijf deelgebieden, die metacognitieve vaardigheden die je nodig hebt om onderzoek te doen, dan moet je jezelf bewust zijn van de kennis en de doelen. Dus wat wil je eigenlijk, wat weet je al, wat weet je niet, welk onderzoek moet er dan komen? Dan moet je de complexe taak van onderzoek kunnen opknippen en dat strategisch kunnen plannen. Dan moet je ook nog slim nadenken over hoe je die strategie gaat automatiseren. Dus wanneer zet je nou AI wel niet in, bijvoorbeeld. En dan moet je ook nog flexibel genoeg zijn op metacognitief niveau, dus de bovenhangend, om eens na te denken over, hey, gaat dit nog de goede kant op of moeten we misschien een ander besluit nemen? Moeten we linksaf of rechtsaf? En je moet alles heel kritisch kunnen beoordelen, inclusief je eigen beoordeling, zou je kunnen zeggen. En als ik dit zo uitspreek, denk ik, hier snapt niemand iets van. Dus, komt-ie? Onderzoekscompetent zijn in het AI-tijdperk betekent dat je betekenisvolle onderzoeksvragen kunt stellen, met de veronderstelling dat de mens dat nog beter kan dan de AI. Je moet het onderzoeksproces strategisch kunnen ontwerpen, bewust kunnen beslissen waar je AI inzet, kunnen schakelen tussen benaderingen en ook nog eens een kritische beoordelaar zijn van de AI-output bijvoorbeeld. En daar zit daar niks van doen tussen. Dat zijn allemaal metacognitieve vaardigheden. Nou is volgens mij die vraag die overblijft...
Wat mag ik hier meteen op reageren?
Ik ga eerst een vraag stellen.
Okay.
Want als je dit gelooft en serieus neemt en zegt... dit zijn de metacognitieve vaardigheden die wij in het onderwijs... leerlingen en studenten moeten bijbrengen... moet je dan nog zelf ooit onderzoek doen?
Oké. Okay. Ik wil de vraag niet beantwoorden, want ik wil gewoon de discussie aangaan. We gaan weer ruzie maken.
Lekker,
want
man.
Jij zegt in de kortom dat jij zelf betekenisvolle onderzoeksvragen moet stellen. Jij moet zelf een onderzoeksproces strategisch kunnen ontwerpen. En je moet bewust kunnen beslissen waar je AI inzet. Al dat soort zaken. En je zegt op het einde nog dat jij de AI-output moet kunnen beoordelen. Binnen 5 jaar hebben we op Nobelprijswinnaar kennisniveau die AI's. Die gaan dat onderzoek doen. Ik, met mijn zeer gelimiteerde intelligentie, Marcel, kan toch niet op tegen de onderzoeksvragen waar dat ding mee komt. Al die dingen die jij stelt, daar heb ik toch helemaal. Dat slaat toch nergens op dat ik daar een rol in ga spelen?
Oké, okay, maar dat zou ook betekenen dat, hè, want dat kan. Maar wij zitten in het onderwijs en wij proberen leerlingen en studenten iets aan te leren. Maar dat betekent toch niet per se dat als je het later niet gaat gebruiken, dat het niet een handige vaardigheid is om te kunnen?
Zeker. Oh, nee, dan ja.
Dus kijk, ook al kun jij, zeg maar, als je echt onderzoeker zou worden, kan AI dat allemaal beter dan jij? Dat wil nog niet zeggen dat het niet heel belangrijk is als je afstudeert ergens of misschien je HAVO of VWO-diploma haalt, dat je wel dat proces moet kunnen begrijpen. Hoe dat werkt, zeg maar, een onderzoeksproces, en dat jij een onderzoekende houding hebt, blijft dat niet gewoon overeind staan?
Ja, dat vind ik een hele terechte vraag. Want ik rij ook in een auto zonder dat ik enig idee heb hoe dat ding werkt. Hmm. En aan de andere kant denk ik bij onderzoekende houding, dat is iets wat iedereen zou moeten kunnen hebben. Ja. En dat we kritisch naar bepaalde zaken kunnen kijken en naar de output en al dat soort zaken. Dus daar ben ik het dan wel weer heel erg mee eens. Maar ik vind dat een pittige vraag, hoor.
Ja.
In hoeverre, als wij zelf geen onderzoek meer doen, in hoeverre zouden we dan nog alles van het onderzoek moeten afweten?
Ja, nou. Ja, en ik zou het, ja, precies. Dus ik denk dat het meer op metacognitie zit. En dat je, en dan vind ik het een cruciale vraag: moet je dan nog zelf onderzoek doen om ook die metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen? Dat want nu, en ik zeg dat niet zomaar, maar het is gewoon ruim een half jaar van je HBO-studie is gewoon onderzoek doen. En wij hebben al een aantal keer in deze podcast gezegd, dat is nu echt al helemaal niet meer nodig, een half jaar. Dat kan veel sneller. En scriptie kan je ook in 5 uur schrijven, maar dat hele onderzoeksproces kan ook sneller. Maar het is wel, denk ik, goed om in je leven een aantal keer die cyclus te doorlopen. Maar misschien veel minder in de uitvoerende zin en veel meer in de begeleidende zin. Het is een beetje, misschien een beetje vergelijkbaar met als je wiskundige wordt, moet je dan nog kunnen hoofdrekenen, want je hebt toch een rekenmachine. Of zelfs niet als je wiskundige wordt, maar überhaupt, zeg maar. Mm-hmm. En er is ook een rekenmachine al heel lang. Toch vinden we nog steeds belangrijk dat mensen... Ja. Je moet toch
ik vind het al, op die discussie komen we inderdaad neer.
Ja.
En ik denk dat we daar zitten zeker vaardigheden in die we met z'n allen nog moeten kunnen.
Ja, ja, en dan hoe zou je een onderwijs dan ontwerpen om die vaardigheden aan te leren zonder dat je zelf leerlingen of studenten onderzoek laat doen en die cyclus laat doorlopen? Kan dat?
Weet ik niet. Ik weet het gewoon echt.
Nee, want mijn gevoel zegt van niet, hè, dat je dat veel leaner kan doen, maar dat je er wel een aantal keer doorheen moet lopen voordat je erboven kan gaan hangen. Ik denk dat dat heel normaal is in het leren. Dus vanuit de praktijk meer naar de metacognitie gaan. Tegelijkertijd roept het ook weerstand bij me op, omdat wij eigenlijk al heel lang denken, ja, je bent ook allerlei dingen aan het doen die je nooit meer hoeft te doen, die dat systeem veel beter kan. Dus waarom ga je daar nou zoveel tijd in stoppen? Doe je zinniger dingen in die tijd?
Ja.
Dus dat is meer een onderwijskundige vraag dan.
Ja, maar ik vind wel dat we hier de juiste vragen aan het stellen zijn. Dus welke kennis en vaardigheden moeten we ze nog aanleren? Ja, volgens mij raakt het precies waar die discussie over moet gaan.
Ja, misschien is dat ook wel de reden waarom we er niet zo'n heel scherp antwoord nu hebben, maar meer een discussie opwerpen.
Ja.
En nog eventjes terug naar het begin. Toch even de wetenschap kort benaderen. Ik heb dus een heel systeem van wetenschappers die produceren papers. Daar worden ze voor betaald. Een PhD moet er een stuk of 4 gesubmit krijgen. En dan wordt hij misschien postdoc. En dan doet hij er nog een paar. En dan wordt hij misschien hoogleraar. En dan ga je met pensioen, zeg maar. En dan weten we met elkaar wat meer. Als je toch nagaat dat je 4 jaar bezig bent om 4 papers te schrijven, waarvan ik durf te beweren dat je binnen een jaar, nou, met 1 co-scientist, 1 autonoom AI-systeem dat gewoon het werk van 20, 30 IO's kunt doen, promovendi kunt doen. Waarom hoor ik daar niks over?
Chirp. Nee, ja, maar dat is een hele goede vraag.
Nou, is gewoon mijn oude vakgebied waar ik me dan zorgen over maak.
Mensen snappen gewoon niet waar we al zijn en hoe snel het allemaal vooruit gaat. Dat is wat er aan de hand is.
Want als ik dan het bruggetje mag slaan, zou ik zeggen, ja, als je nu een masteropleiding coördineert, stop er maar mee. Want je leidt mensen op tot werkloos. Je gaat een masterstudent een jaar lang een PhD-traject inpraten wat niet meer bestaat dadelijk.
Ik denk dat jij wat mensen boos hebt gemaakt met deze uitspraak.
Ja, dat kan, maar dan mogen ze het tegendeel bewijzen. Ik denk dat het echt zo is. En ik zeg dat niet omdat ik dat leuk vind, maar volgens mij is het gewoon. Volgens mij is onze, als we een bruggetje maken naar onze slogan, is die nu volgens mij op een wat abstracter niveau. Volgens mij, want hier moet je wel bang voor zijn namelijk. Want er komt iets aan wat ontzettend ingrijpend iets verandert in het onderwijs. Mm-hmm. En waar je echt iets mee moet. En volgens mij moet je niet bang zijn om de juiste vragen te durven stellen. Waar wij nu een poging toe gedaan hebben. En met elkaar ook daarmee te experimenteren. Dat zou ik iedereen willen gunnen.
Mooi. Ik zou ook zeker... hoe verwoord ik dit mooi? Ik denk dat je vooral heel erg bang moet zijn als je niks doet.
Ja,
want
komt
dan ga je keihard voorbijgesprint worden door iedereen die dit wel gebruikt.
Ja, dus op het moment, ja, dus dat is misschien een geruststellende boodschap dan omgekeerd. Als je wel gewoon deze vraag open durft aan te gaan, hoe eng die er ook uitziet. Hey, ik moet eigenlijk mijn hele laatste jaar gaan verbouwen van mijn opleiding. Dan hoef je misschien niet bang te zijn, maar dan moet je het gewoon doen en dan komt het goed.
Mooi.
Ja?
Lijkt op ons motto. Was hem weer voor vandaag. We sluiten deze aflevering af met hetzelfde motto als altijd. Niet bang zijn, gewoon doen. Welkom bij het AI Quizzertje. We praten over AI. Elke keer weer. In de tonen bij, ze gaat zo snel. AI. In de tonen bij. Laten we leren en groeien bij. Tot mijn wijs. De toekomst, we zijn voorbereid.